Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Vanaf de berg weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Goedenavond, Slamat Malam. Vanwege coronamaatregelen kunnen we nog steeds geen live programma's vanuit de studio uitzenden. Maar vanavond gaat Patoelele over verhalen. Verhalen over corona in de stad. Een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. We praten hierover met Maurice Leeky en over Black Lives Matters. En zijn pas verschenen essay Kind van Kleur. Ron Habibou vertelt over de totstandkoming van het boek Van de Berg naar het Strand en over zee. Een boek over de geschiedenis van het dorp Oma op het eiland Haruku. Maar nu eerst muziek. We zitten aan de telefoon met
Maurice Leeky, schrijver en werkzaam in de culturele sector. En in die sector is hij sinds 1 april hoofd van marketing en communicatie van het Amsterdam Museum. Midden in de coronatijd, maar de aanleiding was wel om hem te interviewen over het Amsterdam Museum, omdat zij een hele mooie digitale tentoonstelling hebben op dit moment. Corona in de stad. Maurice, hartelijk welkom. Hoe gaat het met jou? Het zijn natuurlijk wel echt hele bijzondere tijden voor iedereen, omdat het coronavirus natuurlijk lang en ingrijpend heeft huisgehouden. In het persoonlijke leven, maar ook in het werkzame leven, het maatschappelijke leven. Iedereen probeert daar zijn modus in te vinden en ik ook, op allerlei mogelijke fronten. Ja, als we het dan over de tentoonstelling hebben, dan denk ik corona in de stad, dat dat ook iets is waar ik ook de afgelopen tijd zoveel betekenis in heb kunnen vinden in mijn werk. Dat dat ook voelt alsof het een goede bijdrage was, zeg maar, aan het vanuit onze rol in het in de maatschappij en vooral in de stad Amsterdam. Jij weet natuurlijk, volgens mij, per 1 april ben jij bij het museum werkzaam. Het was echt midden in de coronatijd. Waren er toen al ideeën voor deze tentoonstelling? Of?
Ik was inderdaad op 13 maart, op dit mijn laatste werkdag en mijn vorige functie bij Pakhuis de Zwijger, ook als hoofdmarkt en communicatie. En op die dag was eigenlijk, in die periode werd de lockdown aangekondigd. En in de tussentijd had ik al wel contact met het museum, wat geïntensiveerd eigenlijk in die kansenperiode, omdat ook het museum op slot moest. En men zocht eigenlijk naar oplossingen om toch van betekenis te kunnen zijn als museum voor de stad en voor de bezoekers. En toen heb ik eigenlijk samen met collega's, maar met name Margriet Schapenmaker, de artistiek directeur van het Amsterdam Museum, zijn we tot het tentoonstellingsconcept gekomen. Dus daar kon ik ook heel veel van mijn creativiteit in kwijt. Om ook echt deze grote crisis te gaan verzamelen eigenlijk in verhalen. Verhalen van gewone Amsterdammers en van Amsterdamse maatschappelijke organisaties. Dus het was niet zo dat dat idee er al was. Dat hebben we echt samen bedacht, specifiek voor deze coronaperiode. Waarvan we toen nog dachten dat het nog wel eens heel lang kon duren. Dat we nu alweer open zijn, dat was natuurlijk eigenlijk toen nog niet te voorspellen. En we weten natuurlijk ook nu nog niet waar het nog naartoe gaat, eventueel.
Even voor de mensen die het Amsterdam Museum misschien niet kennen. Kun je vertellen wat voor museum het is?
Het Amsterdam Museum is het officiële stadsmuseum van de stad Amsterdam. Het museum heeft als hoofdlocatie het Burgerweeshuis. Dat is een prachtig monumentaal pand in het hart van de stad, dat al meer dan 400 jaar oud is. Het Amsterdam Museum bestaat al bijna 100 jaar. Het is in 1926 opgericht. En beheert ook eigenlijk de officiële collectie van de stad Amsterdam. Dus we hebben circa 100.000 objecten. En die objecten, dat zijn zowel huizen als schilderijen, meubels, brieven, allerlei verschillende vormen van objecten die in de loop der jaren zijn verzameld en ook vaak nagelaten zijn of zijn geschonken. Die het verhaal van Amsterdam vertellen. Van Amsterdam in allerlei verschillende tijdsgewrichten, maar ook vanuit verschillende perspectieven. Om even een voorbeeld te noemen, we hebben bijvoorbeeld de eerste elektrische auto van Amsterdam, de Witcar, die in de jaren 60 door Ruud Schimmelpenninck werd ontwikkeld. Maar we hebben ook het t-shirt van Zwarte Piet is racisme, wat als kunstproject ooit is gelanceerd door Quincy Gario. En wat uiteindelijk tot de anti-Zwarte Piet beweging heeft geleid. En tegelijkertijd zijn we heel erg beroemd van de grote 17e eeuwse schutterstukken die nu ook tentoongesteld worden in de Hermitage. Een soort dubbel tentoonstelling die we hebben met het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum. Dus we hebben een heel breed palet eigenlijk aan werken die we aanbieden. Die samen allemaal het verhaal van Amsterdam vertellen. Dus het is zeker een begin om nooit meer te vergeten. Dat is één ding wat zeker is. Maar het bood ook kansen om bijvoorbeeld die digitale tentoonstelling te beginnen. Daar ben ik heel blij mee dat we die kans ook hebben gegrepen als museum. En ook nog dat in samenwerking kunnen doen met heel veel partners. Want nadat wij het tentoonstellingsconcept hadden geïnitieerd, hebben we meteen samenwerking gezocht met organisaties zoals de Universiteit van Amsterdam, de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Salto, het Stadsarchief. Heel veel andere partners om samen met ons eigenlijk die verhalen te gaan verzamelen die uit de stad kwamen. Dus als je kijkt op coronandestad.nl, dan zie je dus podcasts, je ziet foto's, je ziet columns, je ziet video's. Allemaal te maken hebbend met persoonlijke verhalen van mensen in coronatijd. En deze tentoonstelling hebben we eigenlijk binnen 6 weken gemaakt.
Een hele prestatie dus eigenlijk.
Ja, het museum heeft dit binnen een razendsnel tempo, ook zeker met 40 partners, gemaakt. We hebben meer dan 1200 verhalen inmiddels al verzameld. We hebben honderden publicaties gehad in binnen- en buitenlandse media. We zijn op televisie geweest, in het project in kranten gestaan. En we hebben al 50.000 bezoekers weten aan te trekken naar de tentoonstelling. En hij blijft groeien, dat is het ook het mooie. De verschillende facetten van die crisis dus vanaf het begin van de lege straten tot nu, zeg maar, de anderhalve meter samenleving, dat zit er allemaal in. En dat maakt het ook tot een hele bijzondere, ja, museale, tot een heel bijzonder museaal project. Wat ook nog wel, denk ik, heel erg specifiek is, is dat er nu ook bij heel veel mensen, dus niet alleen bij ons intern, maar ook bij mensen die mee hebben gedaan aan de tentoonstelling, en ook bij heel veel partners, er een gevoel was, we moeten hier iets mee doen. Iedereen zat in diezelfde gemeenschappelijke crisis. En dat zorgde ook voor heel veel samenwerkingsgezindheid, ja, en heel veel solidariteit, yes, met elkaar. Ja. Nou ja, en dat krijg je natuurlijk niet heel snel terug. Gelukkig maar eigenlijk ook. Hè? Dus dat alleen maar in crisistijd gebeurt. En dat we niet de hele tijd een crisis hebben. Maar dat is wel heel specifiek geweest aan deze tijd, denk ik.
481 verhalen staan er nu op de tentoonstelling. Zit er een maximum aan? Of?
Nee, er zit zeker geen maximum aan. We openen eigenlijk iedere week een nieuwe zaal. Dat gebeurt aan de ene kant door de partners die we hebben. En aan de andere kant door gastcuratoren. Dus we hebben een aantal mensen, zoals bijvoorbeeld theatermaker Jurgen John Affon. Of stadsdichter van Amsterdam, Cursin Bonifacia. Nou, dat zijn allemaal gastcuratoren en die openen iedere week dan een nieuwe zaal. En je hebt eigenlijk twee facetten. De verhalen waar jij het over hebt, dat zijn de verhalen die in de tentoonstellingszalen te zien zijn. En dan heb je ook nog de collectie. Dus alles wat in wordt gestuurd, dat komt in de collectie van het Amsterdam Museum terecht. En dat zijn dus al meer dan 1200 bijdragen. Dus die kan je ook zien.
Zo.
En dat is dan eigenlijk het ongefilterde overzicht. Maar wij blijven eigenlijk gewoon doorgaan. Dat is ook bijzonder van dit project. Dit is eigenlijk een groeitentoonstelling. Dus we weten natuurlijk niet precies waar we staan in de crisis, in welke fase. Maar we blijven eigenlijk dit verzamelen en bijhouden en tentoonstellen. Totdat er min of meer een einde aan de crisis komt. En dan zou het nog eens heel goed kunnen dat we een fysieke doorvertaling gaan maken van dit digitale project.
Ja. Maar accepteren jullie alles, alle verhalen? Of?
Nou, we hebben natuurlijk wel we hebben algemene voorwaarden. Daar staat in waar wat de criteria zijn voor de bijdrage. Maar in principe zijn we daar zo coulant mogelijk mee. Dus we zijn echt op zoek naar allerlei verschillende verhalen. Dus qua thema's kun je denken van een begrafenis in coronatijd. Dat is dan vaak een hele droevige aangelegenheid. Maar het kan ook een feest zijn, zoals een verjaardag. We hebben verhalen van het suikerfeest meegemaakt. We hebben verhalen binnengekregen over het Pesach, Joodse feestdag. Ja. Pasen, de Ramadan. Eigenlijk alles wat je kunt voorstellen komt nu eigenlijk ook voorbij. Maar dan met een soort van corona-laag eroverheen. Ja, en dat is heel interessant. I've been low, I've been high. I've been sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. 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 I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've lost everything I had, and I'm not angry, and I'm not mad. Oh, I'm a black man in a white world. I'm not.
De online tentoonstelling Corona in de Stad is te zien op de website www.coronaindestad.nl. Je kunt nog steeds verhalen insturen voor de tentoonstelling. Inzendingen kunnen worden ingeleverd via www.coronaindestad.nl/inzenden. We praten verder met Maurice Seleki over Black Lives Matter en de gebeurtenissen die wereldwijd in gang zijn gezet door de moord op George Floyd en de verschillende demonstraties in Nederland, bijvoorbeeld op de Dam waar Maurice ook was. Bij hem ging het verder dan dat. Hij schreef een essay over zijn persoonlijke ervaringen getiteld Kind van Kleur, dat 20 juni jongstleden verscheen in de Groene Amsterdammer. Hoe komt het dat het zoveel bij hem heeft losgemaakt?
Dat is natuurlijk het andere grote verhaal van deze tijd. Meerdere demonstraties zijn inmiddels georganiseerd, ook op de Dam in Amsterdam. Ja, en daar was ik bij, omdat ik ook mijn solidariteit wilde uiten met die antifascismebeweging. En toen ik daar was en zag dat inderdaad, de Dam was natuurlijk heel erg vol. Maar dat waren allemaal verschillende soorten mensen, van alle kleuren, alle rangen en standen, alle leeftijden. Toen dacht ik van ja, dit is toch wel heel bijzonder. Ik ben blij dat ik hier toch bij ben. Omdat het heel belangrijk is dat we dit statement maken. En ik vond het hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen dat ook vonden. En dat dat ook niet alleen bij die ene demonstratie bleef. Maar dat dat daarna in allerlei steden in heel Nederland. Ook in Amsterdam Zuidoost. Maar ook in Utrecht en in Breda en in Groningen. Overal werden er vergelijkbare evenementen georganiseerd. Ja, dat heeft mij ook aan het denken gezet. En dat denken heb ik eigenlijk verwerkt in een essay, inderdaad, voor de Groene Amsterdammer. En daarin deel ik eigenlijk een persoonlijk verhaal over hoe ik als man van kleur ben opgegroeid. En hoe identiteit en kleur en racisme ook in mijn leven een rol heeft gespeeld.
Ja, speelde dat al veel eerder of kwam dit nu in deze tijd eigenlijk opeens zo naar voren voor jou?
Nou, ik ben wel de afgelopen jaren ben ik me steeds meer in het publieke gesprek hierover gaan verdiepen. En ik heb ook als moderator bijvoorbeeld onlangs nog in maart voor de Week tegen Racisme een aantal gesprekken geleid voor de televisie, voor de publieke omroep Amsterdam. Vanuit Pakhuis en Zwijger was dat toen op. En heb natuurlijk heel veel over gelezen en heel veel mensen, activisten, kunstenaars, wetenschappers van kleur gesproken over dit onderwerp. Ook in podcasts die voor Pakhuis maakt bijvoorbeeld. Dus ik was er op, laten we zeggen, een journalistieke beschouwende manier al wel mee bezig in het openbare gesprek. Maar ik had mezelf daar nooit over uitgesproken als persoon. Van waar sta ik hier nou eigenlijk in? En dat betekende niet dat ik niet met het thema bezig was of dat het geen rol in mijn leven speelde. Want dat zeg ik ook in het essay. Ik ben mijn hele leven al heel erg bewust geweest van mijn kleur en van mijn afkomst. Ik ben dus kwart Molux, kwart Javaans en half Antilliaans. Dus dat is zo'n bijzondere combinatie. Daar ben ik me altijd van bewust geweest. En dat is altijd een rol gespeeld in mijn leven. Alleen, ik heb daar ook bewust voor gekozen om er niet altijd over uit te spreken. En zeer zelden in het openbaar over uit te spreken. En dat is veranderd door die Black Lives Matter demonstraties. Dat ik eigenlijk ook dacht van, wacht even. Dit is niet alleen een eye-opener voor witte mensen misschien, maar ook voor mensen van kleur. Want het wordt ook tijd om zelf daar iets mee te doen. Weet je? Ook wij hebben verantwoordelijkheid als mensen van kleur om, en ook met Molukse roots denk ik, om je solidariteit te tonen met de beweging. Maar ook misschien om je eigen ervaringen te delen. En dat heb ik in ieder geval gedaan. En dat heeft tot nu toe wel, ik hoor heel veel reacties terug op social media van mensen die dat ook herkennen. Van Indische mensen, van Molukse mensen, van Antilliaanse mensen. Mensen die geadopteerd zijn. Andere mensen van kleur. Ja, van dat zij dat herkennen. Dus eigenlijk het gevoel om te integreren. Altijd te moeten integreren in Nederland. Om je best te doen, hard te werken. Op te gaan in die Nederlandse samenleving. Terwijl je uiteindelijk toch soms via microagressies wordt gewezen op het feit dat je toch niet wit bent. En ik denk dat dat een soort acceptatie bij mensen zelf zou moeten leiden. Van, hey, het is ook oké, zeg maar, om jezelf te zijn in deze samenleving.
Het is natuurlijk een heel persoonlijk verhaal. Vond je het niet lastig om het zeg maar in het openbaar te doen?
Ja, zeker. Ik heb daar ook al heel lang over nagedacht. Ja, weet je wel, je weet niet wat voor reacties je daar op krijgt. Dat is ook een beetje eng.
Ja, dat wil ik net vragen, ja. Of je dat eng vond, maar...
Ja, ik was best wel nerveus eigenlijk. Ja. Hoe gaan mensen op reageren? Ja. Maar ik dacht uiteindelijk, en dat was hetzelfde als de reden om naar die Dam te gaan, dat het toch belangrijker, weet je, mijn angsten, die heb ik natuurlijk, en mijn onzekerheden zoals iedereen het heeft. Maar soms voel je dat er iets groters, iets belangrijkers is in het leven waar je, ja, waar je je eigen angsten voor opzij moet zetten. En nou, dat heb ik in dit geval ook geprobeerd.
Dat is wel heel bijzonder, dat het wereldwijd. Dus, ja.
Dat klopt, ik denk dat er heel veel mensen... Ik zag ook een andere schrijver die ik ken, Johan Fretz. Die heeft ook een heel mooi stuk geschreven voor One World. Waarin hij een soortgelijke ontboezeming doet. En ik denk dat heel veel mensen dit nu een soort transitie doormaken. En ook hierover nadenken. Van allerlei kleuren. Ja. Ook witte mensen die denken, hey, wacht even. Maar dit is inderdaad... dit gaat even een stap te ver. Er is inderdaad misschien wel sprake van institutioneel racisme. Weet je, ook al ben ik zelf niet racistisch als persoon. Maar het systeem kan wel regels kennen of ingesleten vooroordelen, bias. Waardoor er mensen van benadeeld worden van een andere afkomst. Nou, en ik denk dat dat dus heel belangrijk is, dat het gewoon een nieuwe fase is. In het gesprek over integratie, het gesprek over ras, over cultuur, over aanpassen. En ook eigenlijk over samenleven. Want kijk, de samenleving is nu eenmaal super divers aan het worden.
Ja.
In Amsterdam zie je dat al heel erg. In Rotterdam zie je dat ook, de grote steden. Dus er zijn van de generatie van onder de 25 jaar in Nederland, zijn in de grote steden zijn er geen meerderheden meer. Er is geen witte meerderheid meer. Het zijn allemaal minderheden. Nou, dat gaat ook heel goed vaak, weet je wel, met de jongeren van die leeftijd. Dat is een samenleving die zo razendsnel aan het veranderen. Daar moeten we ook nieuwe regels voor ontwikkelen met z'n allen. En dat is ook een kwestie van wennen. Het is ook een kwestie van geduld. Maar het is soms ook een kwestie van aanpakken. En dingen die zo evident zijn, dat die gewoon al lang aangepakt moeten worden. Er moet gewoon veel meer aandacht in het geschiedenisonderwijs of in het onderwijs algemeen aan dit soort thematiek worden besteed. Zodat kinderen al van jongs af aan leren waar de problematiek vandaan komt, bijvoorbeeld.
Ja, want er werd mij een paar weken geleden nog gezegd van, goh, wat spreek jij goed Nederlands? Denk ik, mijn god man, 70 jaar Molukkers in Nederland. Ja. Nou, dan ga ik maar een beetje zo lachen. Ja, hè, weet je, dan denk ik, ja, ik ga het niet meer uitleggen.
Nou, en dat is ook wel het bijzondere, denk ik, de Molukse perspectief hierin. Want de Molukkers zijn natuurlijk een hele specifieke groepen in Nederland. Een van de groepen die als langste in Nederland is en ook de oudste banden heeft, hè, al 400 jaar lang gaan Molukkers met Nederlanders om, zeg maar, en andersom. Maar dat zorgt voor een hele specifieke positie. Alleen in het maatschappelijk gesprek, en zeker over dit onderwerp, hoor je niet heel veel Molukkers zich uitspreken. En dat is geen, dat is gewoon een constatering. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen zijn, ook met Molukse komaf, die hiermee te maken hebben, weet je wel, die wel gediscrimineerd zijn of niet veel agressies hebben gevoeld. En microagressie ook voor mensen die misschien dat woord niet kennen, maar het is echt een begrip wat eigenlijk betekent dat iemand iets kan zeggen zonder dat het wat kwetsend is, zonder dat iemand dat bedoelt per se. Dus dat kan seksistisch zijn, maar dat kan dus ook racistisch zijn. En daar zijn mensen zich vaak niet van bewust. En daarin moet je mensen eigenlijk toch een beetje meenemen. Je moet ze dat leren, zodat ze dat niet meer doen. En dat is denk ik ook een opgave.
Zoiets als dat je ziet er exotisch uit. Dan ga ik helemaal de gordijnen in.
Ja, precies. Nou, zo'n soort opmerking.
Zo. Ja. Loop ik met een bananenrokje of zo. Ja. Het is echt onwetendheid.
Ja, het is onwetendheid, het is onhandigheid, soms onverschilligheid. Maar het is niet per se altijd bedoeld om je te kwetsen. Nou, vaker niet dan wel.
Ja.
Om je te kwetsen of je weg te zetten. Dus ik denk wel echt dat de meeste mensen zijn van goede wil. Het is alleen wel gewoon ook een kwestie van nieuwe omgangsvormen met elkaar ontwikkelen.
Ja, precies. Want in jouw essay beschrijf je dat die witte microagressie als een opa die tegen een jarig klasgenootje zegt of de verbaasdheid uitspreekt over hoeveel zwartjes hij op straat ziet.
Ah.
Ja, in Rotterdam. Ja, ja, ja.
Rotterdam. Ja.
Nee, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat zat ik op de basisschool. Dus we waren op een soort zwemfeestje in Rotterdam. En wij kwamen uit Breda. Dus we reden met de auto door Rotterdam heen. En in Breda zie je dat eigenlijk, zag je dat toen niet zoveel in het straatbeeld, zeg maar, hè, kleur. Maar Rotterdam is een veel kleurrijkere stad met heel veel verschillende identiteiten en mensen van verschillende gemeenschappen die daar wonen. En dat viel mij ook op. Dat was het grappige. Het viel mij ook op. Alleen de manier waarop hij het zei, maar dat was natuurlijk ook iemand van een oudere generatie.
Ja.
Die met je gewoon heel anders opgevoed is. En in die tijd werden dat soort woorden ook gewoon nog veel meer gebruikt. Maar dat was natuurlijk wel echt een... Het deed mij wel pijn, weet je wel. Ik dacht van, nou, als ik daar dan buiten op straat had gelopen, dan zou het ook over mij gaan, weet je wel.
Hoe heeft het Amsterdam Museum gereageerd op de essay? Of wisten zij dat je dit
dat dit essay geplaatst ging worden in de Groene Amsterdammer?
Ja, ik heb het in ieder geval met mijn naaste collega's en met onze directeur en artistiek directeur heb ik het gedeeld. En die reageerde heel positief. Het is natuurlijk op persoonlijke titel geschreven, dit artikel. En ik denk ook, kijk, het Amsterdam Museum heeft ook een hele sterke reputatie als het gaat om dit vraagstuk. We proberen ons ook solidair te uiten. En veel collega's hebben zich ook op uitnodiging van de journalistiek uitgesproken over bijvoorbeeld het omstreden koloniaal erfgoed, als ik het heb over standbeelden bijvoorbeeld. Dus het is echt ook wel iets wat in het museum wordt besproken, ook dit thema, op allerlei manieren. En we willen daar eigenlijk ook het liefst op een museale manier aandacht aan
besteden. Ja. Zijn er reacties die je verbaasd hebben, of in positieve of in negatieve zin, op het essay?
Nou, ik heb een aantal zeer ontroerende reacties gehad van mensen die ik ken, die echt wel echt een soort van emotionele reacties en van herkenning en ook een soort van dankbaarheid bijna. Nou, en toen voelde ik mezelf ook wel echt even zeer dankbaar in return, omdat ik deelde iets waarvan ik wel zo een beetje vermoedde van misschien hebben andere mensen dit ook, maar dat er blijkbaar dan zoveel erkenning en herkenning bij andere mensen speelde, dat wist ik dan niet. Nou, dat ontroert dan gewoon. En ik ben daar heel dankbaar voor.
Oh, we are there.
So in love with you.
Sing that to the end.
Whatever you wanna do.
Oh.
It's all right with me.
Je luistert naar het programma Patulele van Radio Oras. Magetta en Tony hadden een telefonisch interview met Ron Habibou, waarin hij vertelt over de totstandkoming van het boek Van de Berg naar het Strand en Overzee, de geschiedenis van het dorp Oma op Haruku. Aan hem vroegen we hoe de opdracht tot stand is gekomen.
Ja, de opdracht tot stand gekomen is dat ik ben benaderd door Ushitin Hetaria, die op een gegeven moment van de Kumpulan Oma, Le Parisa, mij benaderde omdat er een werkgroep was die zich bezighield met te kijken welke mogelijkheden er waren om de
ja, nu toen de eerste generatie zo langzamerhand verdwijnt en alle verhalen worden meegenomen vanwege onze mondelinge traditie en niet zozeer een schriftelijke traditie, om dan toch nog te kijken welke verhalen allemaal vastgelegd konden worden. En toen ben ik begonnen, dat is alweer een hele tijd terug, dat is, ik denk dat ik 2014 ben begonnen. Ja, de bedoeling was dus om alle verhalen, de geschiedenis bijeen te verzamelen van het dorp Oma en de Omanezen. En ja, ik moet zeggen, kijk, ik ben hier in het Westen opgeleid in een tijd dat de orale traditie eigenlijk uit den boze was. Zeker in Leiden, Universiteit Leiden. Het is alleen maar als het de waarheid, als het te verifiëren is via schriftelijke bronnen. Maar ja, dat zou betekenen dat wij geen geschiedenis hebben, want we hebben een mondelinge traditie. Nou, ik was dus heel erg blij met die opdracht, omdat ik toen ook de gelegenheid had om die twee dingen te combineren. En dat is het eigenlijk ook wel geworden uiteindelijk. Ik ben daar wel blij mee.
Hoe ben je toen te werk gegaan?
Nou, ik ben eerst gaan kijken welke schriftelijke bronnen er waren, hè? Dus hier in Nederland. Daarna ben ik met allerlei mensen gaan spreken. Ik heb mensen gaan interviewen hier. Ouderen, weet je wel. Met een verhaal over wat zij nog wisten. En hun eigen levensverhaal. En ja, er kwam er ook allerlei materiaal naar boven. Sommige mensen die hadden wat aantekeningen in een schriftje gemaakt. En van alles wat. En toen ik dat allemaal in Nederland aan het verzamelen was, toen ben ik ook in 2015 naar Oma geweest. En ik heb daar een tijdje in Oma gezeten, in het dorp. En ik heb daar allerlei mensen daar geïnterviewd. En ik heb daar gezocht naar allerlei materiaal wat is overgebleven. Nu is het zo dat in de Molukken sowieso schriftelijke bronnen en foto's en zo, ja, die zijn over het algemeen geen lang leven beschoren. Ook vanwege het klimaat en ook vanwege onze traditie. Maar toch heb ik een heleboel dingen ook in schriftjes teruggevonden. Omdat er best wel mensen, ja, zeg maar, van sommige van net voor de Tweede Wereldoorlog, maar voornamelijk ook na de Tweede Wereldoorlog, allerlei mensen zijn geweest die hun verhalen zijn gaan opschrijven. Delen ervan. En dat is dus ook allemaal onderdeel geweest van mijn zoektocht toch daar. Buiten dat heb ik ook uitvoerig gesproken met een jurist, maar die zich heeft bezighouden met adatrecht, dus Wapadoms Oelaputi.
Ja.
En hij heeft twee boekjes geschreven, speciaal over adatrecht en Pella. Het is een bonte verzameling van allerlei bronnen geweest. Die heb ik allemaal zo naast elkaar kunnen leggen. Het mooie is, kijk, aan de Nederlandse kant, literatuur en archiefmateriaal zijn heel goed in jaartallen, aantallen en dat soort zaken. Maar dit is dan wel vanuit het Europees perspectief. Orale traditie, de mondelinge overlevering, die geven meer kleur aan het geschiedverhaal. Je hoort namen waarvan je nog nooit van hebt gehoord. En het is alleen een goede puzzel om die dingen in elkaar te schuiven. Wat wordt bij wat? En dat geeft dan een meer compleet verhaal.
Ja. Ik zou je kunnen zeggen, met de verhalen van daar, van oma zelf en van de Omanezen hier, zou je kunnen zeggen een rode lijn of overeenkomsten? Of dat je denkt van, hé, dat heb ik eerder gehoord.
Nou, kijk, op één terrein wel. En dat is de afkomst, hè, en de verdeling in SOA's. Daar waren de mensen die hier zijn, dat is ook wel een van de voornaamste zaken. Hè? Je achternaam, weet je, waar komt die vandaan, welke SOA hoor je, wat is de eventuele rol binnen de ADAT-structuur en dat soort zaken. En dat is een van de belangrijkste zaken en die worden daar, maar dan ook hier nog steeds aangehouden en onthouden en doorgegeven. Dat was eigenlijk de grootste gemeenschappelijke deler eigenlijk, als ik verder nadenk over wat nog meer, een beetje de ontstaansgeschiedenis, hè, van de verschillende SOA's. Dus ja, kijk, zolang het betrekking heeft op de eigen familie, weet je, dan zit het heel dicht bij de mensen en dan is het ook belangrijk voor de mensen en alles wat belangrijk is, dat wordt wel goed onthouden en doorgegeven, of mondeling of op schrift of wat dan ook. Ik noem dat maar de best of both worlds, weet je wel. Het Westen met het papier en het archievenmateriaal. En dan het Oosten met de orale traditie. Om die twee dingen te combineren. Ik denk zelfs ook zo dat het boek uiteindelijk iets is geworden. Dat het een format is wat eigenlijk door allerlei compulans gehanteerd kan worden. Dus ja, en, nogmaals een bonte verzameling van alles.
Ik vroeg me af, hoe bereid waren de mensen in Indonesië of in Oma ook om zeg maar, hun verhaal aan een, nou ja, zeg maar, een soort misschien beeldvreemde te vertellen?
Ja, dat is heel wisselend. Soms zien de mensen jou als iemand die geen enkel belang heeft in de belangenverstrengeling die binnen het dorp Oma is. Dus ben ik neutraal, kunnen ze alles en dan willen ze ook wel van alles vertellen. Maar andere mensen, ja, die waren ook wel een beetje beducht, weet je. Want het is wel heel erg close en intiem familiegeschiedenis. Hè? Bijvoorbeeld de Theons, hè? Dus het motto, de leus, de geestelijke banier van de familie, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Daar waren mensen dan hier in ieder geval heel erg angstig voor en liever niet genoemd worden. Maar ja, als je daar in Indonesië, in de Molukken, op Ambon, in Oma komt, al die mensen daar, die kijken er toch heel anders tegenaan. Hè? Die willen dan over het algemeen dat soort dingen allemaal graag delen.
Wat grappig dat verschil.
Ja, en dat ik denk dat het te maken heeft met volgens mij veel migrantengemeenschappen. Dat zeg maar alles wat is achtergelaten helemaal wordt vastgehouden. En eigenlijk ook versteend en een beetje geheimzinnig wordt vastgehouden. Daar is alles dynamisch, daar gaat het leven door. Daar hebben ze ook steeds minder aandacht voor de adat en dat soort zaken. Weet je wel, geschiedenis is daar ondergeschoven kindje. De mensen zijn voornamelijk gericht op het nu en de toekomst.
Ada di sana di setiap langkahku dan mimpiku kau ada di sana mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta Tuhan tolong jaga dirinya di sana Aku di sini kan menunggu Hingga diriku dan dirinya Indah pada waktu Tuhan tolong jaga dirinya di sana Aku di sini kan menunggu Hingga diriku dan dirinya Indah pada waktu Hasratku dan cintaku kalau segalanya izinkan diriku bersamamu karena sesungguhnya ku rindukan dekapanmu ku janjikan setia berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta Meski ku dan dirinya terpisah
We praten verder met Ron Habibou over het boek Van de Berg naar het Strand en over zee. Dit boek is te bestellen via de website van de Kompoelen Oma, www.leparisa.info.
Wat is jou nou zelf opgevallen uiteindelijk uit al het materiaal wat je hebt verzameld en bent gaan verwerken in het boek?
Ja, er zijn toch wel een aantal belangrijke zaken waarvan ik denk dat ze niet alleen belangrijk zijn voor oma en de oma Nezen, maar ook voor ons als moeilijkse gemeenschap. En dat is, kijk, ik ben hier geboren en opgegroeid en ik hou me dan voornamelijk bezig met de Molukse geschiedenis. Maar dat impliceert ook, omdat ik hier ben geboren en opgegroeid en ook opgeleid ben, dat ik me wel ook kritisch steeds moet kijken. Bijvoorbeeld als je bezig bent, dat is wel ook gebeurd tijdens mijn onderzoek, je gaat mee met de bronnen die er zijn. Dus weet je, je vaart mee met de Portugezen naar de Molukken. Je komt bij Haruku aan en dan bij oma. Of later ook de Nederlanders. Dus je vaart mee. Maar ja, dat is dus eigenlijk niet het goede perspectief. Je moet op het strand staan en je moet die boten zien aankomen. Daar ben ik me te degen van bewust geweest. Dat heb ik ook speciaal zo vastgehouden. En dan vaak zijn er... je kan zeggen dat de geschiedenis wordt geschreven vanuit de bronnen die zijn overgebleven. Dus ja, dan is dat misschien maar een deel van de geschiedenis. Aan de andere kant weet je dat er belangrijke zaken zijn binnen de geschiedenis. Hè. Bijvoorbeeld de Patimura-opstand. Die was voor de hele middelmelijke Ammoniasse, is die heel erg belangrijk geweest. Ook al vind je niet zoveel bronnen waarin oma wordt genoemd. Hè. De rol van oma tijdens die Patimura-opstand. Weet je moet dan toch dat soort zaken ook benoemen en beschrijven. Omdat ook al zijn er niet zoveel bronnen die het wel belangrijk is geweest, ook voor oma. Iets anders is, en dat is eigenlijk wel, vind ik eigenlijk wel een behoorlijke ontdekking. Kijk, oral history, dankzij het internet nu tegenwoordig, en de verspreiding, de toegankelijkheid van het internet, zijn er dus in die kleine dorpen op Ammoniasse steeds meer mensen met een smartphone die ook internet hebben. En die dan ook hun mondelinge verhalen gaan opschrijven en gaan delen in blogs en dat soort dingen. Toen kwam ik één iets tegen. In alle geschiedenisboeken over de Molukken dan zie je dat de islam in de eind 15e eeuw naar de Molukken is gekomen. Hè? Naar de Maten en toen voor de rest naar Midden-Molukken en zo. Maar ik kwam blogs tegen, vanuit Saparoa bijvoorbeeld. Die hebben het over het begin van de 13e eeuw, dus rond de 1220 of wat dan ook. Dat er een aantal ulama's, dus zijn islamitische schriftgeleerden, vanuit Bagdad naar Saparoa zijn gekomen. Daar zijn ze neergestreken in het dorp El Hou, en dat is het tegenwoordige Sirisori. En een van die ulama's, die is getrouwd met een zusje van de, zoals het werd genoemd, Pati van oma, Nyai Mara Uta. En die heeft toen ook de islam naar oma gebracht. Je staat er niet bij stil. Wij beginnen dan, de islam was er vanaf de, eind van de 15e eeuw. Maar ja, kijk, dat er een paar mensen zijn geweest vanuit Bagdad, de islam hebben gebracht. Die zijn misschien weer weggegaan en toen is ook de islam weer verdwenen. Dat zou best goed kunnen, maar ja, dat zijn van die zaken, een van de zegeningen van het internet. Hè? Oral history die nu beschikbaar komt voor iedereen. Ik zat hier in Nederland en ik las die blog vanuit Saparoa. Dat is toch grandioos, ja toch?
Dat is wel een mooie ontwikkeling inderdaad.
Ja.
Die zei je al, van het boek is misschien wel een format voor andere Kompoelans om hun geschiedenis vast te leggen. Hoe belangrijk is het eigenlijk in deze tijd dat dergelijke geschiedenislijnen worden vastgelegd?
We hebben natuurlijk een mondelinge traditie. Zolang wij het belang van die kennis, dat wij dat belang blijven inzien, dan worden die verhalen maar doorverteld. Maar hier in Nederland is er over het algemeen, in de Nederlandse samenleving, wordt het voor een deel steeds minder belangrijk geacht. Ook daar eigenlijk nog minder in de Molukken, omdat iedereen daar op de toekomst is gericht en eigenlijk in veel gevallen denkt, het is allemaal oude meuk, weet je. Dus weet je, die oude papieren, Buang Akantofu, dat weet je wel, oude rotzooi, doe maar in de fik of zo. Maar hier zijn de mensen, omdat je hier in een vreemde omgeving zit, en toch ook belangrijk voor je eigen identiteit, hè? Kijk naar de derde, de vierde generatie, iedereen is op zoek naar zijn identiteit, naar zijn, zijn culturele, zijn etnische identiteit, zijn Molukse identiteit. Mm-hmm. Ja, de eerste generatie die is er eigenlijk al niet meer, zou je kunnen zeggen. Er is niet zoveel opgeschreven, dus het is heel erg van belang, denk ik, om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen en dat op papier te zetten. Want ja, een heleboel mensen doen het geheimzinnig ook over. Ja, die nemen dus ook mee in hun graf. En dat, ja, hoe moeten de volgende generaties hun identiteit vormgeven als ze dat deel van hun achtergrond missen? Ja, dat wordt gewoon moeilijk.
Dus het is vooral, tenminste van belang ook inderdaad, wat je zegt in die identiteitsvorming, om dit soort verhalen vast te leggen.
Ja. Ja. Ja, zeker. Zeker met die tegenwoordige discussie, weet je, van Black Lives Matter en racisme en dat soort zaken. Kijk, helemaal terecht wordt er geschopt tegen dingen die echt helemaal niet kloppen. Maar aan de andere kant kan je denken, oké, dat is vanuit het negatieve perspectief. Maar wat draag je er zelf toe bij dat je jezelf kan beschermen of kan weren tegen dit soort vormen? Deze soort vormen van racisme. En dat is bijvoorbeeld dat je goed weet wat je eigen identiteit is. Dus dat betekent ook dat je je eigen geschiedenis moet kennen. En iedereen, zeker ook de Molukse gemeenschap, weet je, iedereen zal dat beamen. Alleen we hebben nog steeds niet een echte leescultuur. En er worden ook steeds minder verhalen verteld. Dus ja, het is eigenlijk wel belangrijk dat het in ieder geval wordt opgeschreven. Kijk, niet iedereen hoeft geëmancipeerd te worden en alles van zijn geschiedenis te weten. Als er maar een paar mensen zijn die het naar een volgende generatie kunnen tillen, dan ben ik al lang tevreden.
Nu is de belangstelling natuurlijk groot vanuit zeg maar de Omanese gemeenschap. Misschien ook wel vanuit de Molukse gemeenschap. Waarom zouden andere bevolkingsgroepen, waarom zouden zeg maar de Nederlanders het boek eventueel moeten lezen? Wat zou voor hun de toegevoegde waarde zijn?
Voor de Nederlanders zou het van belang kunnen zijn om een van die migrantengroepen, even vanuit een Nederlands oogpunt, een van die migrantengroepen, een van de eerste migrantengroepen hier in Nederland van de laatste tijd. Die hier naartoe zijn gehaald, niet vanuit vrije wil, maar gewoon zijn ingescheept, om daar de achtergrond van te leren kennen. Kijk, dat mensen gaan demonstreren om hun recht te krijgen en daar steeds harder door gaan schreeuwen en dat de zaken uit de hand lopen. Dat wil niet zeggen dat het in diegene van die mensen zit, maar dat heeft wel te maken met de gevoelens van onrecht die hen is aangedaan. En ik denk dat het dan daarom ook goed is om die gemeenschap te leren kennen. Weet je, racisme bestaat ook bij de gratie van de onwetendheid dat je de andere mensen niet kent. Weet je. Dit boek geeft een goed inzicht van een deel van de Molukse gemeenschap. Eigenlijk, ja, het is dan de oma, maar dat geldt eigenlijk voor alle Kumpulan, voor alle dorpen, voor alle Molukkers hier in Nederland. Dus ja, dat geeft een goed inzicht in wat hier nou allemaal in Nederland verkeert. Ik heb een aantal bijlagen in het boek opgenomen. En dat betreft allerlei lijsten van personen. Van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatieoorlog daarna. Maar ook van de mensen die ooit naar Nederland zijn gekomen. Naam en toenaam. Niet alleen passagierslijsten, maar ook van mensen die ik via begraafregisters heb teruggevonden. Die niet op die passagierslijsten staan. Hè, die omenezen. Maar daarnaast ook een deel dat betreft de Bahasa Tana. Waarom? Omdat het wordt wel eens gezegd taal is de ziel van een volk. Weet je. Een mopje kan je niet vertalen. Je kan wel zeggen van oh te gek, maar als wij zeggen van Samangat is het heeft een andere betekenis. Nu is het zo dat onze eigen taal, we hebben een eigen dialect, het Ambon Maleis, maar onze eigen taal is de Bahasa Tana. Er zijn een heleboel van in de Molukken. Over het algemeen is die bij de christendorpen is die verdwenen, omdat dat eigenlijk werd gezien in de 19e eeuw als iets wat heidens was. Weet je wel, afschaffen enzovoort. Maar in de oma, ik was wel benieuwd, ik heb gevraagd ook van, ja, weten jullie nog wat van de Bahasa Tana? En toen zeiden de mensen van, nee, sorry, het is allemaal verdwenen. En toen ik dus, een keertje tussen de middag papilla met een krab te eten kreeg, toen vroeg ik van, wat is dat? En toen zeiden ze, ja, in Ambon zeggen ze katang, maar wij zeggen hier een oma urwaha. En dat is gewoon een Azatana woord. En toen werd ik ineens wakker gezet en toen ben ik gaan praten verder. En zei, maar weten jullie nog meer, hè? Sarua Teru een beetje tellen of opa Mana Lupia Putuka Partitula Ian, dat soort zaken. En toen begrepen ze ook wat ik zei.
Dus dat wat grappig.
Een heleboel mensen zijn zich daar niet meer van bewust. Maar het is er nog wel. Dus als wij snel zijn en een beetje aandacht daarvoor hebben, kunnen we nog een heleboel meer dingen vastleggen. En ik hoop dat met dit boek in ieder geval ook een hoop van dat soort zaken zijn vastgelegd.
Je hebt geluisterd naar een uur Patulele. Vanwege corona niet live, maar wel up-to-date. Onze gasten Marie Seleki en Ron Habibou, bedankt voor jullie bijdrage. Patulele werd gemaakt door Majetta Hoekom, Jacqueline Forst en Tony Mayo. Speciale dank aan Rijn Spoorman voor de eindmontage en techniek van deze uitzending. Volgende week bij Radio Oras het programma Bonkoes. Patulele is weer terug naar de zomerstop. We wensen jullie een hele mooie en coronavrije zomer. Tot Oras, amato.